Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken of meeluisteren met deze dienst. In deze dienst vanavond zal onze oud-predikant dominee Zonneberg uit Haringsveld, Giessendam voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als een bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Frederiksen van de Lindenhoflaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning. De kerkenraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 108. En daarvan de verzen 1 en 2. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. 1 en 2 van Psalm 108. Psalm 86 en daarvan de versen 6 en 9 zingen we naar de geloofsbelijdenis. Leer me naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Psalm 86, 6 en 9. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen we nu belijdenis van ons algemene en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we danken u voor het moment van nu, dat we op deze eerste dag van de week, die ook de eerste dag van het nieuwe jaar is, opnieuw in uw huis uitgenodigd zijn. Of verbonden met deze dienst via de middelen van de techniek, thuis in onze huiskamers kunnen meekijken, kunnen meeluisteren. Wat heerlijk om meer nog dan een nieuwjaarsduik in uw woord ten onder te gaan en ons daarmee te laten overspoelen. Wat heerlijk als dat ook een verfrissende werking mag hebben op ons leven van elke dag, waarop we geleid en gestuurd worden door uw woord en door uw geest. We willen u bidden of u er dan ook zelf bij wilt zijn, om ons wegwijs te maken in de dingen van uw woord, uw evangelie, of u ons bij de hand wil nemen en ons als een goede herder wil leiden en weiden in de grazige weide van uw woord. En help ons, o God, om datgene wat we mogen overdenken met elkaar, dat dat ook een goede plek krijgt in ons leven. Dat we er nog eens op terugkomen en aan terugdenken. We bidden u, laat daarom onze oren geopend zijn, onze harten ontsloten, en geef ons een stem om stem te geven aan uw evangelie, maar ook een stem om te zingen tot eer van u. Vingers om het orgel te bespelen, vingers om de techniek te bedienen, koster te zijn en laat in alles u de eer ontvangen. Die bent u waard om te krijgen, elke dag opnieuw. En we mogen dat geen dag overslaan. Heere God, laat daarom niet alleen de eerste dag een goed begin zijn, en wij denken dat het het halve werk is, maar dat we er dag in dag uit op gespitst zullen zijn. Dat u niet zonder eer kunt. Laat ons daarom eerbiedige mensen zijn die u de eer bieden van moment tot moment en die niet u onthouden. Leid ons zo, hier in de kerk en ook in de huiskamers, of ook als we op een later tijdstip getuigen mogen zijn van deze dienst. En ga ons voor. Dat bidden we onverdiend, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar een gedeelte lezen uit de Bijbel, en wel uit het Johannes-evangelie, het eerste hoofdstuk, daarvan de versen 35 tot en met 52. De evangelie naar de beschrijving van Johannes, eerste hoofdstuk, versen 35 tot en met 52. En dan meldt ons de evangelist, de volgende dag stond Johannes de Doper daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: zie, het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en ze volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen: wat zoekt u? En zij zeiden tegen hem: Rabbi, wat vertaald wil zeggen meester, waar woont u? Hij zei tegen hen: kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem: volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus vond Nathanael en zei tegen hem: wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem: kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem: zie, werkelijk, een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem: van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem: Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem: omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanavond met elkaar nadenken over Andreas, die beschreven wordt in vers 41, 42 en 43. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer, Simon, en zei tegen hem: wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: u bent Simon, de zoon van Jona, u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Tot zover onze schriftlezing en onze tekst. Voordat we dit overdenken met elkaar, zingen we nog, en wel van Psalm 17, het derde vers: ik zet mijn treden in uw spoor, omdat mijn voet niet uit zou glijden. En ook het achtste: maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. We zingen de versen 3 en 8 van Psalm 17. Gemeente des Heren, hoe kom je erbij? Een beetje dreigend klinkt die vraag misschien wel, vindt u niet? Hoe kom je erbij? Nou kan ik die vraag ook anders stellen, met precies dezelfde woorden, maar dan leggen we de klemtoon even ergens anders. Hoe kom je erbij? Waarbij? Nou, bij die kring rondom Jezus. Want dat mag je toch wel zeggen van de christelijke gemeente. Dat is een kring, een verzameling, mensen rondom Jezus Christus. Wanneer we alleen al even letten op het woordje kerk, bijvoorbeeld. Dat komt uit het Grieks, van het woordje kuriake. En dat hebben ze dan weer doorvertaald naar kurios, heer, heren. Maar dat kuriake, kurios, dat betekent eigenlijk wat bij de Here hoort, wat van de Here is zelfs. En misschien als we dat nagaan voor onszelf, en dat is een beetje op een rijtje zetten als we terugdenken, dan komt er bij heel veel van ons misschien wel een antwoord van ja, hoe kom ik erbij bij die kring rondom Jezus? Dat is eigenlijk al van vroeger uit, hè? Dat is bij velen van ons al van jongs af aan zo gegaan. Je ging mee met je ouders, werd christelijk opgevoed. Misschien wel tegen je eigen zin in, wie zal het zeggen, wees maar eerlijk. Ze hadden me laten dopen. En ze hadden beloofd om me christelijk op te voeden. En zo kom ik erbij. Zo ben ik erbij gekomen. Ach, er is misschien niet eens sprake van een bewuste overgang van niks naar iets. Van niet erbij en wel erbij. Hoeveel zijn er niet? Ook onder ons die het moeten zeggen, ja, nou ja, dat hoort erbij. Ik ga uit gewoonte. Ik kan dus op verschillende manieren, hè? Ik ben zo opgevoed of ik ga uit gewoonte. Of bij een ander is misschien het huwelijk dat ertoe heeft bijgedragen. De een ging wel, de ander was het niet zo gewend en toch ben je zo samen opgetrokken en ertoe gekomen om toe te treden tot die kring rondom de Heer Jezus. Misschien ben je meegenomen door vrienden. Prachtig, kan ook gebeuren. Misschien meegenomen door familie. En dat je zo dus voor een ander een middel hebt mogen zijn om die of gene hem of haar bij Jezus te brengen. Zonder dat je daarmee iets wordt, hoor, of bent. Dat moeten we er gelijk wel bij zeggen. Sommige mensen die gaan er nogal prat op dat ze door dominee A gedoopt zijn of bij dominee B op de belijdeniscatechisatie hebben gezeten. Dat is allemaal geweldig, hoor, als dat een middel heeft mogen zijn. Maar het doel, het einddoel, dat ligt toch ergens anders. Het einddoel is en blijft ere zij God. Zoals we dat in de afgelopen weken ongetwijfeld zo vaak hebben gezongen. En hou dat maar voor ogen, ook in een nieuw jaar. Ere zij God. In de geschiedenis en in de tekst die ons wordt aangereikt in het evangelie van Johannes, daar gaat het over Andreas. En deze Andreas die wordt straks een van de 12 apostelen. Hij is geboren in Bethsaida, een visserstadje aan de zee van Tiberias. En we hebben het gelezen dat hij eerst bij Johannes de Doper hoorde. Bij de discipelkring, bij de leerlingengroep rondom Johannes de Doper. En als Johannes Jezus dan heeft aangewezen als zijnde het Lam van God, dan gaat Andreas over van Johannes de Doper naar het Lam van God. Naar Jezus, naar zijn leerschool. En ik vind het zo opmerkelijk, dan wordt er verder door Johannes de Doper niet aan hem getrokken van, joh, blijf nou bij mij, anders wordt die kring om mij heen zo klein, of ik blijf misschien maar alleen over. Nee. Johannes heeft er niet om geleurd en gezeurd, blijf mijn discipel toch. Blijkbaar ziet Johannes de Doper als voorloper van Jezus de noodzaak dat men, dat mensen en dat ook een Andreas bij Jezus moet zijn. Het gaat niet om mensen, het gaat om Gods Zoon die mens werd. En in zijn Zoon die mens werd, gaat het God om mensen. Immers, zijn Lam van God zijn is voor mensen van vlees en bloed. Hij werd geofferd, opgeofferd, slachtofferlam. Voor zulke mensen, zoals een Andreas, zoals jij, u en ik. Nee, Johannes die legt Andreas en die andere, die ongenoemde discipel, verder geen enkele strobreed in de weg. Wat weten we nou van hem, van deze Andreas? Nou, zijn naam heeft iets stoers in zich. Andreas. Mannelijk. Man. Iets heldhaftigs zit erin. Iets vooraanstaands. Het gekke is dat dat blijft achterwege. Ook in het vervolg van de Bijbel. Ook in het verloop van de keren dat we Andreas tegenkomen. Komt dat er niet echt uit. Want waar komen we deze Andreas verder nog tegen? Nou, hier dan dus in Johannes 1. Maar ook als visser, samen met Petrus. En we merken eigenlijk al die leerlingen van Jezus, die zijn geen op en top geschoolde mensen, geletterde mensen, hè, van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Nee, dat zijn eenvoudige broeders die niet verder zijn gekomen dan de onderste tree van de maatschappelijke ladder, laag bij de grond. En wanneer ze ook maar een hoogvlieger dreigen te worden, dan gaat het mis. Dan lopen ze voor de voeten, dan staan ze in de weg. Denk je daarom? Kijk je daarvoor uit? En goed, deze Andreas is dan ook iemand die een enkele keer is wat verder met Jezus mee mag dan de overige discipelen. Samen met Johannes en Jacobus, samen met zijn broer Petrus, wordt hij meerdere malen door Jezus apart genomen. 2 keer 2 gebroeders. En van deze Andreas horen we verder nog tijdens de rondwandelingen van Jezus op aarde. Een woord gesproken, hè, als hij Jezus opmerkzaam maakt op een klein jongetje. Als er een enorme vraag is naar brood, omdat er gegeten moet worden. Het is de hoogste tijd. Ja, hier heb ik er een. 5 broden en 2 vissen. Dat was Andreas. Maar wat is dat bij zo'n grote hongerige massa mensen die bij Jezus neerzit in Johannes 6. Maar goed, in ieder geval springt Andreas zorgzaamheid eruit. Zowel wat betreft het lichamelijke als ook wat betreft het geestelijke. We moeten dat maar nooit te zeer loskoppelen van elkaar. Want dan krijg je de meest vreemde handel en wandel. En tot slot dan nog iets over het sterven, het overlijden van Andreas. Daar lezen we niks over in de Bijbel. Maar buitenbijbelse bronnen die melden dat hij in Patras, in Achaïe, in Griekenland, de marteldood is gestorven aan een kruis. En dat kruis dat hing overdwars. Als u spoorwegovergang overgaat, dan vind je dat kruis nog wel eens langs de kant van de weg. En dat noemen we het Andreaskruis. Goed, maar nou weer de tekstgeschiedenis. Ik word erdoor getroffen dat deze Andreas nog maar net de Heere Jezus heeft gevonden. Of hij gaat meteen op pad om ook anderen voor hem te winnen. En dat vind ik voorbeeldig. Jezus werd eerst als rabbi aangesproken, leermeester, leraar, meester. En daarmee zeg je eigenlijk van u wil ik leren, onderwijs me alstublieft. Ik wil meer weten van u. Ik wil u ook volgen. En dan gaat het er blijkbaar ook om niet alleen hoe kom je erbij, maar ook hoe blijf je erbij. En ik denk dat dat kan door leerling te zijn en door leerling te blijven. Door, om zo te zeggen, steeds maar weer te vragen van: Heere, maak me uw wegen bekend door uw woord en door uw geest. Ook in 2023. Wat heb ik dat nodig om telkens weer door hem geleerd te worden? En door hem geleerd te blijven. En niet eigenwijs te zijn. Niet dat ik telkens me achter de oren krap en zeg van volgens mij. Nee, juist hem volgend. Volgens hem. Hem horend. Hem behorend. Achter hem aangaand. Je denkt dat wel eens, hè? Als je een kerkgebouw binnenkomt. En als kind, dan kijk je daar zeker tegenop. Dat je denkt van, nou, de beste plaats in de kerk, die heeft de dominee. Die staat daar hoog en droog op een preekstoel. Is het waar? Nou oké, dan die mannen die daar zitten. In het voorgestoelde. Die hebben ook een goede plek, vooraanstaand. Ouderlingen, jakenen, kerkrentmeesters. Prachtig. Maar is het waar? Hebben wij de beste plek? De beste plek is achter Jezus aan. Heel dicht bij hem. Aan zijn voeten zitten. Je oor te luisteren leggend bij wat hij zegt en vraagt. En waar hij je toe oproept. En af te zien van jezelf. En je eigen ik. En heel je hebben en houden. Hoe kom je erbij? Ja, dat is wat. Maar ook, hoe blijf ik erbij? Dat vraagt volharding. Want leerling zijn van deze meester, dat kent geen schooltijden, hè, van 8 tot 4, of wat langer of wat korter. Dat is 24 uur per dag en 7 dagen in de week, heel je leven lang. Wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. En die wil dat ook, en die wil niks liever. Kijk, hoe doen we dat hier op school, of als we op cursus zitten, als je dan genoeg uren aanwezig bent geweest, en je hebt al je dingetjes gedaan en je puntjes gescoord, dan mag je van school af, dan mag je van de cursus af, dan krijg je een prachtig papier mee waar het allemaal op staat, wat je ervoor gedaan hebt. Je hebt alles met goed gevolg doorlopen. Maar zo gaat het bij het volgen van Jezus niet. En het bij hem tot de kring behoren. We worden geroepen om ook anderen erbij te roepen. Ouderen, jongeren, familie, vrienden, collega's, kennissen, onbekenden. En om zo wegwijs gemaakt te worden in het koninkrijk van God. En dan moeten zij, die we geroepen hebben en erbij betrokken hebben, maar ook wij zelf, steeds weer de schoolbanken in. Steeds weer opnieuw. Ja, en zo zie ik hier ook Andreas. Als de eerste discipel hier beschreven in het evangelie van Johannes, maar die ook met dat evangelie op pad gaat. En dan komt hij bij zijn broer, Simon. Had ik niet verwacht, hè? Dat het zo gegaan is. Ik had het eerder andersom verwacht, dat Simon, Petrus dus, bij Andreas op bezoek kwam en gezegd zou hebben, joh, wie ik nou toch ontmoet heb, Nee, Andreas, haalt Petrus erbij. En niet omgekeerd. Calvijn, die merkt dan op dat wie we ook zijn, nooit mogen we onderwijs, hè, geestelijk onderwijs, van een mindere, in onze ogen mindere, verachten. God gebruikt soms de mindere om de meerdere te dienen. De weg te wijzen. En wat Andreas dan tegen Simon zegt, staat twee keer hetzelfde woordje vinden in de tekst. Andreas die vindt Petrus, zijn broer. En hij vertelt hem dat hij Jezus gevonden heeft. Mooi, hè? Dat heeft te maken met aantreffen, ontmoeten, persoonlijk leren kennen ook, hè, dat woordje vinden. En dan dus niet alleen op een egoïstische manier, als ik het maar gevonden heb en als ik het maar heb, maar juist elk ander er ook bij betrekken. Moet je nou toch horen, wie ik gevonden heb. Vaak zitten wij zo in elkaar, dat we het belangrijk vinden om iets te vinden. Kijk nou eens wat ik gevonden heb. Maar hier gaat het duidelijk om wie er gevonden is. Wij hebben gevonden. Er zit iets in van een hoera-stemming. Een soort opluchting. Helaas kom je vandaag de dag mensen genoeg tegen die Jezus liever kwijt zijn dan rijk. En bij hen hoef je niet aan te komen met die ene naam, gegeven onder de hemel. Ze zien niks in Jezus. Wat moeten ze nou toch met hem? Ze weten niks van hem. Ik weet het niet hoor, maar het zou wel eens kunnen zijn dat wij die echte hoera-stemming zijn kwijtgeraakt. Het is toch zo dat de kerk in onze dagen echt niet altijd zo is om jaloers op te worden. Hoef ik echt niet te gaan zitten kijken naar een andere kerk of kerkgenootschap, nee. Ik steek mijn hand in eigen boezem. Christenen vandaag de dag, die kruipen liever in een schulp dan dat ze hun voelhorens uitsteken. Want ja, dan ben je kwetsbaar. Dan loop je gevaar. Maar weet je, Een beetje achteroverleunend en gezapig geloven, dat leert Jezus Christus ons niet. We hebben hem gevonden. Heb je het gehoord? Zeg het maar door. En wat een gloed mag er dan van uitgaan. Je kunt toch van deze boodschap geen boodschapper zijn, terwijl het jezelf koud laat. Wij hebben gevonden. Daar klinkt iets in door van de liefde van de Heere Jezus Christus. En het is prachtig om te zien hoe het daarmee verlopen is in het leven van Andreas. Heeft Johannes de Doper hem gewezen op het Lam van God? Hij zelf heeft de Heere Jezus Christus als zijn leermeester ontdekt, erkend en aangeroepen. Rabbi. De Christus heeft hij in hem ontdekt, de Messias. Degene die gezalfd is door God zelf, aangesteld is door God zelf om redder te zijn. De koning, de priester, de profeet. En ook al zal Andreas het allemaal nog niet beseft hebben wat hij zei en wat het allemaal inhield en wat het ging inhouden. Oké, maar hij zegt het wel, hè. Hij legt er de vinger bij. Dit is de Christus. Dit is hem. Dit is de beloofde. Ach, en dan gaat het ook niet om de getuige, Andreas in dit geval. Maar het gaat om zijn getuigenis. Wat hij over Jezus te berde brengt. Wat hij uit over Jezus. We hebben de Messias gevonden. Ik vind dat zo mooi. Hè? Misschien is hier rond kerst ook al een of meerdere keren gepreekt uit Lucas 2. Die herders in de velden van Efrata, die hebben die boodschap te horen gekregen van de engelen. En dan gaan ze zoeken in Bethlehem. En ze vonden Jezus al als kind in de kribbe. Maar konden ze daarna hun mond houden? Echt niet. Nee. In de werkelijke ontmoeting met Jezus Christus, hè, kun je geen stommetje spelen en maar je mond blijven houden. Dan komen de tongen los. Dan ga je het erover hebben. Dan wil je het echt wereldkundig maken. En dan weer doorgeven wat die engel zei. U is heden geboren. De zaligmaker, de redder, dat is Christus, de Heere, in de stad van David. En ook daar benadrukken die engelen dat al, dat hij is de Christus, degene die in het Oude Testament al beloofd was. En zo maken die herders het ontwakende Efrata, schudden ze wakker. Wat een heerlijkheid en wat een volheid is dat. En wat een totaliteit ligt er opgesloten in die titelnaam van Jezus, in dat Christus zijn. Hij is de profeet die als mond van God op aarde Gods wil verkondigt. En hij leidt in alle waarheid en is de priester die geen lam offert, maar zelf als het lam van God de zonde van de wereld wegdraagt. Hij is koning die regeert en bestuurt en die het heen voert naar zijn koninkrijk. Kun je dan nog langer zonder? Zo'n Christus. Zonder hem die je Heere en Heiland is. Juist ook als christelijke gemeente, hè, levend één week na kerstfeest, mogen we toch nooit met de ballen in de piek en de kerstboom het kerstkind op zolder parkeren. Jezus maar weer even wegdoen. Ineens is dan alles weer voorbij. Toch lijkt het erop, hè? Voor heel veel mensen verstomt dan ook het eren zij God. En we komen ineens niet meer alle tezamen, jubelend van vreugde. We keren weer en ieder naar zijn eigen open haard. Want die is goud waard, zeker in deze dagen. Nee, wij hebben gevonden. Ga eens na bij jezelf. Wat heb je nou van kerst overgehouden? We hebben gevonden. Waar ben je anders dan naar op zoek geweest? Deze dagen. Leiden tot Jezus. Brengen bij Jezus. Dat deed Andreas met zijn broer. Ja, maar dat kunnen wij natuurlijk niet. Wie kan dat? Weet je wel hoe moeilijk dat is, dominee, om met mijn collega's erover te hebben? Wie is daartoe in staat? God moet dat toch zelf doen door zijn woord en door zijn geest? Jawel, jawel. Maar schakelt hij jou en u en mij daarbij uit dan? Of gebruikt hij juist mensen zoals wij? Als zijn medearbeiders? Gebruikt hij niet de hand van mijn naaste om mij te leiden? En pakt hij ons niet telkens weer bij de hand om ons mee te nemen? En dat vind ik zo mooi, hè, in deze geschiedenis. Dat die Simon, die broer van Andreas, die laat zich ook leiden. Zijn we niet gewend hoor van hem. Later op in het evangelie dan laat Simon zich echt niet meer leiden. En het is zelfs zo dat als hij door de Heer Jezus weer in de discipelkring is opgenomen bij diezelfde zee van Tiberias en hij probeert dan weer de leiding te nemen, de leider uit te hangen, dat Jezus dan tegen hem moet zeggen van, joh, Simon, luister nou eens. Als je straks oud geworden zult zijn, dan zullen ze jou leiden naar een plaats waar je helemaal niet heen wil. En zo is het ook begonnen, hè? Andreas leidde zijn broer naar Jezus toe. Andreas mocht middel, hulpmiddel zijn. En is die er dan? Nee. Er volgt ook nog een naamsverandering. Simon, dat betekent de horende, de luisteraar, die gaat Kefas heten. Of, zoals we meestal zeggen, Petrus in het Grieks. Rots. Rotsblok. Ja, die Petrus. De ene keer is hij die rots in de branding. De andere keer is hij een struikelblok. Hoe die ook heette, hij bleef wel mens. Mens van vlees en bloed, net als u en ik. En Andreas, ook al treffen we hem maar heel af en toe nog maar aan in het vervolg in de Bijbel. Hij mocht er zijn en hij moest er zijn. Ja, hoe kom je erbij? Met die vraag waar hebben we de preek begonnen. Van horen zeggen, dat antwoord is niet alleen voldoende. Gewezen worden, voorgezegd, dit is het Lam van God. Nee, dat is niet genoeg. Het komt erop aan in hem, de van God gezondene, te ontdekken, te vinden dat hij de Christus is. Was dat trouwens ook niet later die kernachtige belijdenis die Petrus deed? U bent de Christus, de Zoon van de levende God en geen ander. Ja, dat zei Petrus. En wat de mensen er dan van denken en zeggen en vinden. U bent de Christus van God. Hoe kom je erbij? Ach, de discipelen waar we hier iets van lezen, die komen allemaal erbij via een heel verschillende weg. Met heel verschillende opmerkingen en gedachten. Maar de ontdekking die ze doen, is dezelfde. Het vinden, het uitvinden is niet anders. Inderdaad, hij is de Christus. Hoe kom je erbij? Nee, geloven dat is niet op grond van spectaculaire dingen of op grond van helderziendheid of zo. Geloven, dat gaat op grond van wat er werkelijk te zien valt, te ontdekken valt. Hij is het. Jezus. De Messias, de Christus. En ik kan niet doen met het geloof van een ander, van die of gene, dat schiet voor mij tekort. En je eigen ervaring, ach, dat schiet ook tekort. Maar je eigen leven met de levende. Je eigen relatie met hem. Die ook u, die ook jou, die ook mij roept, is van belang. Niet wat ik ervan maak, maar wat hij ervan gemaakt heeft. Alles. En zijn woord, dat getuigt ervan. En de geest, die wijst me erop. En zo kom ik erbij. En zo blijf ik er ook bij. Want zonder hem, deze Jezus, deze Christus, kan ik niets, maar dan ook niets doen. Maar met hem alles. Amen. We gaan samen zingen, weerklank 487. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Lied 487. We gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat we op het moment samen mochten zijn in alle rust en stilte en veiligheid. We werden niet vervolgd daarvoor of naar het leven gestaan. We werden niet gemarteld of in gevangenissen gegooid. En dat gebeurt soms wel met broeders en zusters ver bij ons bed vandaan. Of ook dichterbij. Dat is een gegeven. Om met Jezus te lijden, maar ook weer op te staan. In het leven te staan. En erbij te blijven, ondanks alles. En te merken dat het goed toeven is in de kring rondom u, Heer Jezus Christus. En zo ook gemeente te zijn in deze tijd, in het nieuwe jaar, de toekomst tegemoet. Maar niet zonder u, die de Christus bent. De gezalfde tot priester, profeet en koning. Niet zonder u. Want wij kunnen nooit geloven op eigen houtje. En naar onze inzicht. Niet zonder u en zonder uw woord. Heren, we bidden van u. Laat ons dan ons mannetje maar staan. Als een Andreas. Niet in eigen kracht, maar gedragen door uzelf. Gevoed en gevuld door uw geest. En neemt u ons bij de hand. Want zonder u kunnen we niet. Heere God, we danken u dat u zichzelf hebt geopenbaard, bekend hebt gemaakt in uw woord en door uw Zoon, Jezus Christus. En dat u zo ook gekend wil zijn, als een bekende. En geef dat we zo dan ook anderen jaloers mogen maken. En dat we vanuit die hoera-stemming, we hebben hem gevonden, ook anderen opmerkzaam maken op het belang van die ene naam die gegeven is. Niet alleen voor 2 dagen in het jaar, eerste en tweede kerstdag, maar voor al de dagen van ons leven, om bij hem te schuilen. En ons bij hem op onze plek te weten. Heere God, we bidden u, laat zo heel de wereld het weten. Daartoe zijn zendingswerkers erop uitgetrokken. Evangelisatiemedewerkers gaan er van tijd tot tijd op uit. Maar we zitten allemaal bij de zendingscommissie en bij de evangelisatieclub. Om anderen jaloers te maken. Om aanstekelijk te werken. Zo dat het vuur niet dooft, maar aanwakkert. En dat het alles in lichter laaien zet. Laat zo die ene naam wereldwijd rondgaan. Opdat niemand ook maar zou kunnen zeggen, ik heb het niet geweten. Ik heb het nooit gehoord. Want dan zou er een beschuldigende vinger naar ons toe kunnen wijzen. Heere God, maak ons actief in uw dienst en tot uw dienst bereid. Dat bent u waard, zodat u de lof toekomt uit alle monden, jong en oud, groot en klein, waar dan ook ter wereld. Heere God, we bidden u voor die gebieden waar oorlog is. We denken aan Oekraïne, maar ook o zoveel andere brandhaarden ter wereld, waar onvrede heerst. We hebben gezongen van vrede op aarde. En dat bij herhaling. Geef vrede, Heere, geef vrede. Daar waar de wereld alleen maar strijd wil. En uit is op macht. En machtswellustig is. Geef vrede, Heere. Ja, leid het heen naar die vrede die alle verstand te boven gaat. Leid het heen naar uw koninkrijk, waarin u zult zijn alles en in allen. We hopen erop, we verlangen ernaar, we zien ernaar uit. Maar tot die tijd, en hoe lang dat nog is, we weten het niet. Tot die tijd wilt u ons uithoudingsvermogen geven, heel dicht bij Jezus schuilend. We dragen alle aan u op die een moeilijke weg te gaan hebben van ziekte en zorg. Het zij lichamelijk, het zij psychisch. We dragen aan u op allen die tegen een nieuw jaar opzien. Niet wetend wat het ons brengen zal en waar het ons brengen zal. Wat dat betreft staan we allemaal op dezelfde lijn, zo aan de beginstreep. Wij weten het niet, maar we leggen ons leven in uw hand. En we weten zo, ons leven verankerd bij u. Houdt u ons vast en leidt ons en wijdt ons. Zegen ook allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren, dat ze dat mogen doen met verstand, bestraald met uw goddelijk licht. Wees met ons ook het verdere van deze week, ook als de jongelui nog schoolvakantie hebben. Geef ook dan, Heere God, dat ze mogen recreëren, uitrusten, maar ook herschapen worden, gericht op u, Heere Jezus, en het verwachtend van u. Ga zo met een ieder onze. Dat vragen we, onverdiend, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We hebben nu het collectemoment en daar zijn diverse mogelijkheden voor ons om onze liefdegaven te geven. Thuis is er de digitale mogelijkheid en die hebt u ook hier in de kerk. Maar u hebt tevens de gelegenheid om bij de uitgang straks uw liefdegaven te geven. We willen die heel hartelijk bij u aanbevelen. De Heere God zegene u, maar ook uw gaven. We willen ook zingen. En wel van lied 469 uit Weerklank voor uw liefde, Heere Jezus. Dank u wel. Lied 469.
Thank you.
We gaan u heen in vrede, dragend, maar ook uitdragend, de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.